Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 59 en daarvan het 21ste vers. Jesaja 59 vers 21, daar spreekt het woord des Heren aldus. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heren. Mijn geest die op u is, en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond van uw zaad, noch van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de heerlijkheid van Gods verbond. We hebben gehoord verleden week dat er ondanks alles een overblijfsel is naar de verkiezing van zijn genade. Dat overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade bestaat uit zondaren die verwaardigd werden hem te vrezen en daartoe door zijn geest en woord reeds bearbeid werden, voor wie het een kwelling was alle ellendigheden en zonden te aanschouwen, en dat overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade bestond uit de zulken die nog niet voor die God hadden gebogen, die nog niet hadden erkend dat het hun ongerechtigheden waren die een scheiding maken. En zij zijn tevoorschijn gebracht door God zelf ook, door de verkondiging van zijn oordeel, door de ontdekking door de Heilige Geest om de reden van hun diep droeve staat te leren vinden bij zichzelf, in plaats van God met een handjevol dode werken te kunnen bedriegen, om in een schijn godsdienst en vroomheid de Heere een rad voor de ogen te draaien. Nu dan, dat is uiteindelijk het overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Iets dat we steeds weer bij de profeten tegenkomen, dat in de meest donkere omstandigheden God nochtans belooft, een rest keert weer. En een tiende deel zal daarin overblijven. En gelijk in de eik en in de haageik na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan wezen. Zo hebben wij gemerkt dat geloof en bekering aan elkaar verbonden zijn. Het is de bekering tot de levende God. Het is de bekering van onze inbeelding tot de werkelijkheid. Het is eigenlijk het voor Gods aangezicht omgewend worden naar hem toe, om te aanschouwen wie wij werkelijk zijn. Wat wij zijn, worden die wij zijn, door de ontdekkende werking van Gods Heilige Geest. Zo brengt bekering dan ook altijd een verandering mee. Want het gaat of van de eigen gerechtigheid tot de rechte kennis van God en van zichzelf, om het ongenoegzame te leren verstaan van al onze werken en woorden en daden, of van de ongerechtigheid om te leren dat een ieder vervloekt is die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Om gekeerd te worden tot de enige gerechtigheid die alleen redt van de dood, om van hem te ontvangen genade en het eeuwige leven. Zo is dat voor ieder persoonlijk ook een persoonlijke zaak. De een zit in die hoek, de ander in een andere hoek. Farizeeërs, tollenaren, hoeren, schriftgeleerden. Wie de mens ook is, hij heeft nodig, Heere, bekeer ons tot u. En geloof dat de Heere dat doet. Dat de Heere zelf ervoor zorgt dat er een volk blijft naar zijn grote genade. Want je moet het onderscheid niet zoeken in het volk zelf. Want alle zijn wij afgeweken, zegt de profeet. En tezamen zijn wij stinkende en onnut geworden. Maar het is alleen Gods grote genade die daaruit trekt. En nu spreekt vers 21 mij aangaande. Dit is mijn verbond met hen. Is dat een nieuw verbond? Niet in die zin. Het wil niet zeggen dat de Heere telkens een nieuw verbond openbaart. En dat het genadeverbond waar de patriarchen kennis aan hadden, Abraham, Isaac en Jacob, of het verbond dat de Heer openbaart aan de Sinaï, of het verbond waarvan de profeet Jeremia spreekt, of het verbond waarin het nieuwe bedeling sprake van is, dat zijn geen allemaal aparte verbonden. Zoals sommigen in de geschiedenis van Gods kerk, ook in ons land, hebben geleerd, die een wezenlijke tegenstelling of onderscheid hebben gesteld tussen de verschillende in hun oog verbonden. Nee, wij geloven dat het steeds vernieuwde openbaringen zijn van het verbond. En vaak ook rijkere openbaringen. En vooral wat de nieuwe bedeling betreft, dat de Heere nu niet zoals bij het volk Israël, dat wordt wel genoemd een nationaal bondsvolk. Dat kun je in de nieuwe bedeling niet zeggen. Want dat nationale bondsvolk daarvan geldt. Ik zal ze onder de roede doen doorgaan en ze brengen onder de band des verbonds, wilde het wel zijn. Dan kon je met geen nationaal verbond, of hoe men dat dan ook noemen wil, kon men volstaan. Dan had men wel degelijk nodig die genade van het verbond van Gods genade en ontferming. En nou in tegenstelling tot dat nationale karakter, waarvan de profeet zegt, ach, zij hebben het verbond verbroken gelijk Adam. En waarvan de profeet zegt, indien de Heere Sebaoot ons geen overblijfsel had gelaten, wij waren als Sodom en Gomorra gelijk gemaakt geweest. In tegenstelling daarvan heeft de Heere beloofd om in de nieuwe bedeling dat verbond in de harten in te schrijven. Dat verbond bekend te maken door besprenging met rein water. En door het stenen hart weg te nemen en een vlezen hart te geven. Daarom meen ik dat het volkskerkidee hoe idealistisch ook gezien, heel het volk en heel de staat en in het verlengde van de kerk het raadhuis, dat eigenlijk niet voldoende gefundeerd is in de schrift. Je zou zeggen, zo was het onder Israël wel, als het goed was. Dat volk in zijn geheel verbonden en gebonden zou leven onder die God die zich geopenbaard had. Israël was een theocratie. Een volk in diepste zin door God geregeerd. De koning was dan ook, als het wel was, dienstknecht van God. God had zelf de koningswet gegeven in Deuteronomium, lang voordat het volk een koning begeerde. Daarom was dat hun zonde niet, dat zij een koning begeerden. Maar de zonde van het volk Israël was dat zij God als de oppergezagvoerder verwierpen en in de begeerte naar een koning als de andere volken. Daar ligt het punt. Een koning als de andere volken. Maar die volken toch steunden op hun koning, hem als een God vereerden. Daarom zei God, ze hebben niet u, maar tegen Samuel, maar ze hebben mij verworpen. Dat was hun zonde. Dat ze een koning begeerden, niet in de vorm van een theocratisch koning die door God geregeerd werd, maar een koning voor het vlees, om op zulk een koning te kunnen leunen en steunen, zodat wij niet zo armoedig er doorheen moeten met een richter die gewone kleren draagt zoals Samuel, met een God waar je niks van ziet, maar een koning met een harnas en een strijdwagen. Dat was de zonde. Maar goed, je kunt die theocratische, dat wil zeggen dat door God geregeerde koninkrijk, kun je uiteraard niet zo makkelijk overbrengen op de nieuwe bedeling, de nieuwtestamentische bedeling. Je kunt ook niet merken bij de apostelen en evangelisten buiten in hun arbeid buiten Israël, dat ze een zekere drang hadden. Ja, er was wel een drang of zij enige mochten behouden. Een verdragen om der uitverkorene wil. Maar je kunt niet merken dat deze mensen zich hebben beijverd om overal een christelijk sausje overheen te doen. En daarom vraag ik me af hoe aangenaam het ook is als je in de volkskerken soms ziet. Ieder land ligt de situatie verschillend. Maar dat zoveel mensen nog ter kerk komen. En laten we hopen, niet in het volkskerkidee, maar in de rechte zin. Aan de andere kant is dat streven naar die volkskerk uiteraard levensgevaarlijk. Dat voel je wel aan. Waarom? Omdat de belofte van het Oude Testament, van dat vernieuwde verbond, voor de nieuwe bedeling luidt dat God een gemeente uit het volk zal zalig maken en begiftigen met zijn Heilige Geest. Dat is de belofte. Dat kun je nooit toepassen in een volkskerkidee. Waar je dus in de algemene zin met alle papieren lidmaten die soms nooit in de kerk komen of wat dan ook, En waar eigenlijk vaak ook de boodschap ook op het volk in het brede is toegespitst en aangepast. Professor Hering, een vrijzinnig professor, die schreef een boek De Zondeval van het Christendom. En er staan toch wel enkele dingen in. Je zegt, ja, de zondeval van het Christendom noemt hij de vereniging onder Constantijn de Grote van kerk en staat. Toen was de druk viel weg. Toen de eerste keizer, Romeinse keizer, christen werd, toen werd het een hobby, een eer, een fatsoen om christen te zijn. Bij duizenden en tienduizenden gingen de mensen over naar het christendom. Ze namen het christelijk geloof aan. Nou, is zo'n stelling moeilijk te bewijzen? Ja, die stelling is wel waar, maar ik bedoel, wat is nou goed? Want er stond natuurlijk tegenover dat het christendom en het woord van God verspreid werd nog breder dan ooit tevoren. Toen de vervolging wegviel en het christelijk geloof staatsgodsdienst werd, toen hield de vervolging op. Dus als nooit tevoren gingen de zendelingen en de kerk was toen al een beetje rooms hoor, maar gingen ze overal heen naartoe om het woord, het evangelie bekend te maken. Dat was een voordeel. Maar een nadeel was dat je dat volkskerkidee kreeg. Natuurlijk zijn we christelijk, wij ook, het nieuwe geloof. Zoals in de tijd rond de reformatie een hoop papen, priesters had en zo, die dachten, nou, ik geloof dat we beter een overstapje kunnen maken. En die dan gauw opeens protestant werden. Maar later kwam wel uit dat het geen zaak van het hart was. Nou ben ik geen labbadist in die zin, Jean de Labadie, dat weet u, die leerde dat een kerk moet bestaan, een gemeente uitsluitend uit wederom geborenen. Daar moest je dus getuigenis vanaf kunnen leggen om gedoopt te worden enzovoorts. Maar toch zie ik wel degelijk in dat zodra het christendom veralgemeend. En dat, want toen, ik zei toen Constantijn keizer werd, toen was de kerk al behoorlijk rooms. De Heere werkte er dwars doorheen hoor, dat hoef je niet aan te twijfelen. Ook ter Bonifatius al kwam die met een kruisje hier in Nederland en Willy Brothers. De Heere werkte er dwars doorheen, dat doet de Heere geloof ik nog. Ik zou niet graag zeggen dat er geen ene Roomse bekeerd wordt. Dat er niet ene Roomse meer is die op zijn sterfbed in een ogenblik overtuigd wordt dat een verloren zaak is, dat al zijn aflaten en zijn missen en wat er al voor hem gedaan wordt, dat het allemaal niks helpt buiten het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus de Heer werkt onder alles wel door. Die bereikt zijn doel. Maar je voelt wel aan wat een verwordende elementen in de gemeente inkomen. Constantijn die liet zijn eigen pas dopen vlak voor zijn dood. Want hij dacht, dan worden nog gauw even de rekening vereffend en al mijn zonden afgewassen. Door die doop, die uitwendige doop. Zo lang stelde die het uit, dan voel je al aan wat een bijgelovige gedachte dat waren. Nou, dat is dan de keizer. En als je dan zo'n stroom mensen van alle kanten, de keizer is om, ja, de keizer was om, ja, nou draaien de rollen opeens om. En de volksgunst, dat is maar twijfelachtig. Dus opeens is,
is de hele wereld bijna christelijk. En het woord is vaak dan al zo ver verwaterd, dat dat de vijandschap niet meer openbaar maakt. Dat maakt geen scheiding meer, in de goede zin. Nou, dan krijg je uiteraard wel een hele grote volksmassa, maar dan moet je terecht misschien veronderstellen dat er op zo'n massa mensen misschien het zoveelste deel werkelijk, persoonlijk deelgenoot is van de genade Gods. En daar kennis aan heeft. Want ja, de doop enzovoort, dat zijn bijzondere, grote, onbegrijpelijke weldaden van God. Maar de doop is ook geen tovermiddel. Dat voel je wel aan. Want een mens van een volkskerk die 6 weken voordat hij zijn kind gaat dopen, laat dopen, een poosje in de kerk komt en dan nog een keertje daarna en thuis blijft, daar is nooit enige waarachtige betrekking op die doop. Dat voel je wel aan. Je kunt dan ook eigenlijk niet meer lezen voor de kinderen van gelovige ouders. Het is gewoon een wassen neus. Als het kind maar een naam heeft. Dan kun je zeggen, ja, maar dat kind is nou eenmaal gedoopt. Dus die waarde die blijft, ja. Dat kun je wel zeggen. Roomsen zijn ook gedoopt en allerlei mensen worden er wel gedoopt. Hè? Ja, ik wil dat sacrament op zich niet krachteloos maken. Maar laten we nooit vergeten dat de toepassing van dat heilig sacrament is in de handen van de levende God. En het is een troost voor het waarachtig geloof. Anders is het speelgoed. Dan is het speelgoed. Een vorm zonder wezen. En met dat als achtergrond, geliefde, gaan wij een ogenblik luisteren naar die tekst. Dat als achtergrond. En u kunt het mij niet, zult het me misschien niet kwalijk nemen, ik heb het al eens meerdere malen gezegd. Het lijkt mij zo verschrikkelijk. Al mag je dan nog ieder op zijn terrein misschien het woord verkondigen. Als je toch in een grote, meer dan 1000-koppige menigte vaak. Want men is nou eenmaal kerkelijk. En een keer kan die prediking heiligen en toepassen. Maar als er dan zondags flink gezongen wordt en in de week flink gevloekt en gelasterd de naam des Heren, dan zeg je wel eens, dat is droevig. In die zin geloof ik dat je nooit hoeft te verlangen naar een grote gemeente, in die zin. Dan zou je eerder zeggen, nou ja, nogmaals, ik wil niet voor labadistisch gehouden worden. Maar dan zeg ik toch, nee, Heere, bewaar ons daar alstublieft voor. Wil aan de kinderen gedenken naar uw eeuwig trouwverbond. En wat er van buiten bijgebracht wordt, uit welke hoek dan ook, laat dat alstublieft niet alleen berusten op menselijke dingen, op menselijke overstapjes. Maar laat er dan iets ingevonden worden van de werkingen van die getrouwe verbondsgod, die zondaren verenigt en verbindt aan de rechte leer der zaligheid. Niet dat dat rechte op zich weer de garantie is van onze zaligheid, maar de Heere heeft toegezegd dat hij zijn woord niet ledig tot hem zal doen wederkeren. Nou, dat er in mij aangaande, dat is een woord van God zelf. Heel menselijk overgebracht. zou je kunnen zeggen dat God hier zegt, wat mij betreft, wat mij aangaat. Ja, toen ik het las vanmiddag, ik denk, ja, daar heb ik eigenlijk gelijk. Gelijk alweer. Die eenzijdige, die onuitsprekelijke grootheid van God. Want daar staan nou die onbekeerde bekeerden. En die verworpen uitverkorenen. Mannen, broeders, waar moeten we toch heen? En Petrus roept tot terugkeer en om te laten dopen tot vergeving der zonde. Ja, de zonde te laten afwassen. En diezelfde God van wie dat alles uitgaat, want die is het die de pijl in het hart doet raken, die is het die het woord toepast aan de ziel, diezelfde God opent zijn lippen en zegt, wat mij aangaat, ik zal jullie eens wat vertellen. Zo spreekt God. Wat zit daar al een verborgen troost en sterkte in voor hen die hebben geleerd dat het hun niet zo aanging. Ik spreek even het algemeen. De Heere kan ons in onze kind, in onze allerjongste jaren, kan Hij ons al reeds onderwijzen in de grote betekenis van zijn woord en sacrament. Maar daar doe ik nu niet op. Maar dat de mens de ontdekking mag doen, ook door het onderwijs des geestes, wat ging het mij eigenlijk aan? Och ja, wat ging het mij aan? Als kind, als knaap, als jongeling, waren er niet veel belangrijkere dingen? Waren er geen dingen die onze aandacht opeisten? Anderen die nog verder weg gelopen zijn, die hun dagen sleten in de spot of op de dans, in de dancing of waar dan ook. Daar sta je nou. Je kan nooit meer goed maken wat je verkeerd gedaan hebt. Ik kan het niet, u kunt het niet. En nou spreekt God een spraak. Mij aangaande, wat is dat groot. Dat het de drie enige God wel aangaat. Dat Hij nooit herroepen zal hetgeen Hij eenmaal heeft gesproken. Dat Hij die trouwelozen, die zijn goede woorden vergaten waren, en die Hij in naar zijn welbehagen terugbrengt, en die moet bekennen, we hebben de Heere vergeten, dagen zonder getal. Dat de Heere zegt, mij aangaan, niet om onze zonde goed te praten, en onze verkeerdheid van hart, maar om hoog op te richten, deze waarheid, dat het verbond, God aangaat. Dat Hij de grote partij is. Dat Hij raad gehouden heeft. Hij, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Toen nog niets van ons geschapen was. O, dat zou te wensen zijn dat velen die zo'n geperfectioneerde zo'n volmaakte theologie hebben over het verbond en over de verbondskinderen, dat men is tot de grond zou mogen terugkeren, mij aangaande. Want dan zou de vrucht niet zijn de verwaandheid. Helemaal niet. Van wij zijn eigenlijk de kerk. En wij zijn eigenlijk de alleen zaligmakende kerk. En die echt bekeerd is, die komt bij ons. Maar dan zou er een inkeer zijn tot verwondering, tot verootmoediging, dat het God aanging, dat verbond, dat het in zijn openbaring zo duidelijk tekent dat hij het is, toen hij aan Abraham zijn verbond openbaarde en oprichtte, dat hij het is die tussen de stukken doorging. Dat Abraham niet kon. Hij maakte alles gereed. De dieren waren door midden gedeeld. En tegenover elkaar gelegd. Maar de Heere kwam niet. Hoe moet Abraham een verbond oprichten? Hij kan niet. Hij is bezorgd voor het wild gedierte, de vogels. En hij jaagt de hele dag door om die beesten weg te krijgen. Want straks moeten toch de partijen tussen die twee helften doorwandelen om zo wat twee was symbolisch tot één te maken. En als dan de avond daalt, viel de man in slaap. En er viel een grote schrik en duisternis op hem. En God sprak dat zijn zaad vreemdelingschap zou zijn in een vreemd land, maar dat hij het ook zou uitredden met grote kracht en heerlijkheid. En dat hij zijn God wilde zijn. En als Abraham dan de ogen opent, dan ziet hij een rokende oven, een rookzuil, en in het midden daarvan vuur, dat tussen de stukken doorging. Kijk, dat was eigenlijk een diepe openbaring. Ik zal mijn verbond met u oprichten. Ik. Dacht je dat Abraham toen in die zin een wandeling was die het zijne ertoe bijgedragen had? Hij kon die weg niet sluitend maken. Maar God kwam door tot hem, terwijl daar die twee helften van dieren een weg van bloed vormden. Daar kwam de heilige God in Christus tot de zondaar. Kijk, als wij dat recht zien, dan kun je met al die menselijke formuleringen, die dogmatisch soms onweerlegbaar zijn, daar kun je niet mee mee. Want dan zeg je, wat baat het mij allemaal, indien God in Christus niet tot mij komt door de weg van het bloed. Want ik kon geen partij zijn. Ik heb het gezien. Met vrezen, beving en vreugde, dat mocht Abraham wel zeggen. dat die verlaten weg, die daar heel de dag in die onbarmhartige hitte zo lelijk geworden was. Je zou haast zeggen, een stank gaat op van het dode gedierte, aanwijzende de diepste vernedering en angst der hel van de Heer Jezus Christus. En God komt, dat is toch het wonder? Dat is toch het wonder? En als God zo niet tot mij komt, en als doop en avondmaal daar niet van getuigen, dan moeten het getuigenissen zijn voor ons en van ons. Dat is een armoedige toestand als je er goed over nadenkt. Het lijkt zo mooi, het lijkt zo rijk, maar het is niet rijk. Want ze kunnen wel tegen me zeggen, je bent een verbondskind, de Heer heeft je een kinderrecht gegeven. En dan moet je aan de Heere vragen om een kinderhart, maar hoe moet ik bij de Heere terechtkomen? Hoe moet ik dat doen? Maar nou, de prediking van dat verbond, wat hem aangaat, hij komt in het bloed tot Abraham. En hij belooft uit de druk en uit de ellende uit te voeren. In principe ligt daarin besloten en daarin gesymboliseerd de verlossing van Gods kerk. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, die hun klederen hebben gewassen in het bloed des lams. Ja, er ligt zelfs een heenwijzing in dat die Christus door lijden, verdrukking en duisternis tot grote heerlijkheid zou komen. Met de naam boven alle naam. Wanneer wij nu zo, laat ik zeggen, bevindelijk hebben mogen leren, mij aangaande, al kun je dan alles niet weerleggen, wat die zegt en wat die zegt en wat die zegt, dan kun je nog wel in je ziel gevoelen. Spijt me, maar voor mij ligt het anders. Voor mij is er een andere troost. Die troost dat God in Christus, dat Hij het gekomen is en dat Hij het doet. En dat Hij nou tegen mij spreekt. Dat Hij zal opnemen in dat verbond. Dat Hij het is al lang opgericht hoor, maar dat Hij het ook met mij wil oprichten. Dat hij me de heerlijkheid en de kracht ervan zal laten zien. Waardoor ik zalig zal worden. En waardoor het zaad hem zal dienen. Ja, want dat sluiten wij niet uit. Omdat wij zulke een uitgewerkte verbondsbeschouwing niet direct geven, zoals je in deze tijd bij sommigen heel sterk tegenkomt, dat wil niet zeggen dat daarom armer bij staat hoor. Juist niet. Juist niet. Dat denken de mensen altijd. Nee, maar dat is juist de rijkdom waaruit de verwachting geboren is. En de hoop en de vastigheid. Mij aangaande. Dit is mijn verbond met hen. Dus het verbond gaat hem aan. En zij gaan hem ook aan. Het is niet alleen dat het verbond hem aangaat. Maar dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Met dat volk. Met dat Sion. Met die kerk. En dat betekent dat zij hem ook aangaan. Want anders zou hij ze toch niet in dat verbond opnemen. En uit dat verbond bedienen. Dit is mijn verbond met hem. Mijn belofte. Mijn toezegging. Mijn verbintenis aan die armen en ellendigen. Ze gaan mij aan. Ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde, zegt de Heere, de God van het verbond. De onveranderlijke, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden, sprak Mozes. Ik ben die ik ben. Mijn geest, dat is de Heilige Geest. Dat is die geest waarvan ze hebben bekend. We hebben hem smarten aangedaan. Die geest die nochtans niet zal wijken. Die ondanks alles doorgaat met zijn werk in de harten. Mijn geest. Zegt de eeuwige Vader, die op u is. Op wie? De kanttekeningen denken rechtstreeks aan Christus, omdat verscheidene malen dezelfde soort profetieën betreffende de knecht uitgesproken worden, onder andere in Jesaja 51, dat de geest van God op hem zal rusten en dat de woorden van God in zijn mond zullen zijn om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde daar te stellen. Anderen denken aan het volk dat door hem is uitverkoren en dat dierbaar is in zijn ogen. Het is allebei waar. Maar ik wilde toch in de eerste plaats even denken aan wat onze kanttekeningen zeggen. Mijn geest, die op u, dat is op Christus. Op die gezalfde zijn. Want de Heer heeft hem met de Heilige Geest gezalfd. Zonder mate. En is deze Christus niet nog besloten toen in de lenden van dat volk? Is deze Christus niet onder hen en in hen? Begint het geslachtsregister niet met de woorden de genesis van Jezus Christus? Daar wordt het woord genesis. Wording, geboorte van de Heer Jezus ons verhaalt. Daarom, die geest is ook in dat volk dat daar verslagen staat. Maar die geest is op dat volk omdat hij op de knecht geweest is zonder mate. En omdat hij gezegd heeft, ik zal den Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Die zal u in alle waarheid leiden. Zie, Johannes zag de Heilige Geest op hem nederdalen, gelijk een duif en op hem blijven. Hij werd gezalfd met de Heilige Geest zonder mate. En hij heeft ook mede door die geest geleid, geleerd en onderricht, de weg bewandeld. Want hij werd groot in kennis en genade bij God en mensen. De Heilige Geest onderrichtte hem. Mijn geest die op u is, knecht, die in dat ellendige volk nog verborgen ligt, maar die ik om zijns wil van dat ellendige volk niet weg zal nemen. Denk aan Simeon, door de geest ging hij op naar de tempel. Klaarblijkelijk werkte de Heilige Geest in hem de indruk, het gevoel, dat God in Christus gekomen was. Mijn geest die op u is, dat is op Christus. En mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, want de Vader heeft mij gezegd, wat ik spreken en wat ik zeggen zal en wat ik doen zal. Het zijn de woorden van de vredebode, wiens voeten lieflijk zijn, om te verkondigen vrede degene die verre en vrede degene die nabij zijn. Het zijn de woorden van genade en barmhartigheid, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Het zijn de woorden die in zijn mond zijn, die hij hoorde van de Vader, van zijn enige liefde. Hiertoe had hem de Vader gezonden, om de verloren schapen van het huis Israëls op te zoeken, ze terug te brengen. Het zijn die dierbare woorden die hij sprak, tot over het kruis heen. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. Het zijn de woorden waarmee hij de ellendige uit de drek verhoogde, om te doen zitten bij de prinsen. Het zijn de woorden waarmee hij de armen verblijde, door de goede boodschap van des Vaders huis met zijn vele woningen. O, de woorden die de Vader in de mond van die zonen Davids gelegd heeft, zijn ontdekt. Pijnbaar diep en zijn vol van genade en van waarheid. Hoe menigmaal hebben ellendigen, al begrepen ze niet alles, aan zijn lippen gehangen, de woorden opgegeten die hij tot hen sprak. Hoe menigmaal zijn ze tot in het diepst van hun ziel bewogen geweest, als hij ze leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Dat wil zeggen, die met goddelijk mandaat tot deze zending geroepen was en deze opdracht ook had gekregen. In het volle bewustzijn daarvan sprak hij: mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb. Zie je hoe geest en woord bij elkaar horen? Dat mag je wel onderscheiden. Wij kunnen het niet uit elkaar trekken. Maar in de Heere Jezus Christus is de schoonste en diepste eenheid van woord en geest ons geopenbaard. Woorden die hij spreekt, die zullen tot in alle eeuwigheid gedacht worden. Het zijn de woorden immers van de vredevorst, die in plaats van het doemvonnis
over ons uit te spreken, sprak: ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Zijn toch de woorden van hen die zei: ik ben de goede herder, ik stel mijn leven voor de schaap. Heb je die woorden wel eens gehoord? Zo gehoord dat het de ziel ontroert, omdat je geen schaap bent in jezelf, omdat je zo walgelijk en blind en dwaas bent, en dat hij nogthans zegt: ik ben de goede herder, en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij heeft de woorden van de Vader gesproken, die ik in uw mond gelegd heb. Die zullen van uw mond niet wijken. Nee, hij is gestorven, begraven, opgestaan van de doden. En weer kwam hij terug. Vrede, zij uw lieden. Het is in orde gemaakt. Vrede. Daarin lag toch vervulling van het woord van Jesaja: grimmigheid is bij mij niet. En bij Vader ook niet. Alles is in orde gemaakt. Het waren weer diezelfde woorden waar hij ze de smaak van gegeven had. Vrees niet, ik ben met uw lieden alle de dagen tot de volleinding der wereld toe. Het was dezelfde lijn die hij weer opnam. Ze zijn niet van zijn mond geweken. Hij is niet opgestaan om zijn laffe discipelen te vervloeken, maar om ze te zoeken. Hij is niet opgestaan om hem die zichzelf vervloekte en zijn meester verloochende, om hem het oordeel van de duisternis aan te kondigen. Hij is gekomen om hem te herstellen. Om hem te leren en te leiden in het echt effen recht. Nog waren die woorden in zijn mond. En die ongelovige Thomas die zo bruut gezegd had: ik zal geen zins geloven, tenzij ik mijn vinger leg, mijn hand leg en mijn vinger steken in de tekenen van zijn lijden. De Heere kwam niet schamper op hem aan met harde woorden, maar hij zeide: Thomas, breng hier uw hand. Ik denk dat Thomas het niet meer gedaan heeft, nee, toen was het eigenlijk al voorbij. Mijn Heere en mijn God, wees niet ongelovig, maar gelovig, Thomas. Nu ge gezien hebt, hebt ge geloofd. Maar zalig is hij die niet gezien en nochtans geloofd zal hebben. En al die goede woorden vanuit de mond van de herder, die zijn nog niet weggenomen. Want wij mogen er nog naar luisteren. We zijn vreselijk doof, hardhorend, stom. Vreselijk is het met ons. Maar desniettegenstaande blijkt dat dit woord van zulk een geweldige kracht is, dat God tot de volleinding der wereld toe die woorden laat uitgaan uit de mond van de gezegende zaligmaker. En die geest dat hij die paart met dat woord om die gezegende zaligmakers willen. Mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken.
Nee, eeuwig zal hij zijn verbond gedenken. Eeuwig zal hij de sprake des vredes en der verzoening en der blijdschap tot zijn kinderen richten. Die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad. Ja, waar nou de Heer Jezus niet verkondigd wordt, want donker en benauwend. Want als zijn mond niet meer gehoord wordt, of terloops gehoord wordt, maar de mond van de mens en de woorden van de mens, van zijn godsdienst, van zijn bekering, van hoe dit moet en dat moet, als die daar nou voor in de plaats komen, wat een armoede. Wat een armoede. Want juist in de mond van Jezus is de geest en het woord. In de mond van hem. Niet in de mond van Mozes, maar in de mond van de Heer Jezus Christus. Voelt ge het ontzaglijk gewicht en ook de grote inhoud als je leest van Paulus. En terstond predikte hij Christus. Want het woord wat uit zijn mond uitging en de geest, die hebben beslag op hem gelegd. Nou moet hij die woorden nastamelen. De woorden van genade en van gerechtigheid, van oordeel en verzoening. Maar die woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad. Nee. Heeft de Heer Jezus dan ook zaad? Ja, een gezin. Hij wordt genoemd wel eens de oudste broeder. De eerstgeborene, de eersteling, waarachter nog een gehele oogst binnengebracht zal worden. Maar hij is de eersteling, die eerste garve, naar zijn menselijke natuur. Want als God is hij van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar als die zoon des mensen, is hij de oudste broeders, de voornaamste, de eersteling. Hij heeft ook zaad. Wat is dat? Dat is zijn kerk. Dat is zijn lichaam hier op aarde. Dat is zijn gemeente ten eeuwige leven uitverkoren. O ja. Ja, zie vader hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze waren u, doch gij hebt mij dezelfde gegeven. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij zal zaad zien. Vrucht. Vrucht op die arbeid. Maar heeft dat dan ook nog iets te betekenen? Of is het dan zo dat degene die zeggen, het is allemaal maar uitwendig, o mensen, het is allemaal maar uitwendig, dat die gelijk hebben? Nee, die hebben geen gelijk. Moet je goed opletten hoe het is. Die zullen van u nog van de mond uw zaad. Hier wordt juist beloofd. En hoe gelukkig is de mens die daar een houvast aan mag krijgen. Hier wordt juist beloofd dat diegenen die de stem van hem hebben mogen horen, die de boodschap van het heilige evangelie in hun harten mochten ontvangen. Dat hij zulk een rijke God betoont te zijn, dat hij zegt, wat ik nou uit zijn mond in uw mond en in uw hart gaf. Wat nu van zijn geest op u gekomen is. O volk van Christus, o kinderen van deze oudste broeder, die zullen niet van uw mond wijken, want ik heb je lief tot het einde toe. Maar ze zullen ook niet wijken van uw zaad. Ja, vleeselijk zaad. Wij kunnen niks als vleeselijk zaad voortbrengen. Dat weet ik wel. Maar ik weet ook. Luther deed zijn eigenaardige uitdrukking. En nou schiet hij me te binnen. Ik heb hem als meer aangehaald. Het was de gewoonte als dat zo'n kind een doophemdje werd aangetrokken. En dan werd het gedoopt. Of dan was het gedoopt. Weet ik niet zo precies. Zegt hij, als het kind een doophemdje aangetrokken wordt, is gedoopt. En je gelooft waarachtig. Dan is dat kind zalig. Vroeger dacht ik altijd, dat kan nooit, want je kan niet voor elkaar geloven. Geloven is een persoonlijke zaak. Je kunt er niet voor je kinderen geloven. Ja, totdat ik het voelde wat hij bedoelde. Als je nou als vader daar staat, bij het doopvont, en je kind wordt gedoopt, en je mag afzien van het vlees, en opzien op die God van dat eeuwig trouwverbond, die waarachtig belooft en doet. En je gelooft dat in die God, dan kan je met al je kinderen zalig worden. En misschien zijn erbij, en ik geloof het nog ook, dat ik met al mijn kinderen zalig word en mijn vrouw. Voel je dat? Want dan gaat het niet meer om mijn kinderen, die zijn zus of zo. Mijn kinderen, maar dan loopt het daarover dat de Heilige Geest dat geloof richt op dat onwrikbare verbonden wat met Christus is opgericht en geopenbaard. En wat aan ons werd geopenbaard en toegepast, zodat we mogen zeggen iets van hem te mogen kennen. Van die zaligmaker. En voel je dan aan waar dan het allerheiligst geloof in de ziel is? Mensen, dan zeg ik wel eens. Ja, je kunt niet genees tegen iedereen zeggen. Zeggen ze, dat is nog erger als doleren. Dat zeggen ze. Maar het is niet waar hoor. Het is heel iets anders. Het is heel iets anders. Want dolerend, dat is nog op hoop van zegen. Het kan goed en het kan kwaad uitpakken. Begrijp je? Totdat het tegendeel blijkt, ja. Maar zie nou, vanuit die ondeugende kinderen, vanuit dat wanhopige van het vlees, even mag zien op dat wonderbare van dat eenzijdige verbond. Ja, dat hoef je niet te zeggen. Je hoeft niet te zeggen, nou Jantje, Pietje, Klaas, jullie worden allemaal zalig hoor. Dat is niet de weg. Maar dat er in je ziel zo'n innerlijk betrouwen mag zijn, dat je niet kan geloven dat God niet zou gedenken aan dit woord. Wat hier geschreven staat. Nog van de mond van het zaad, des zaads. En dat kun je nooit vernietigen. Ik bedoel het zo. Je kunt wel komen met allerlei voorbeeldjes dat je zegt, nou ja, maar die en die dan. Je kunt er niet zeggen dat ze allemaal maar zalig worden. Maar daar loopt het niet over. Ik kan het duidelijker kan ik het niet maken. Ik kan het niet dichterbij brengen. Maar ik weet wel dat het zo is. Als je een kind laat dopen, of doopt, of niet bij een andere gelegenheid, bij misschien een ogenblik bij bepaald wordt, en je mag het oog slaan op die God die hier spreekt, en het geloof is werkzaam, kunnen ze allemaal zalig worden. En gelukkig dat er in de hemel geen tegenvallers zijn. Die zijn er in de hemel niet. Maar anders, met eerbied gesproken, zal toch voor die arme vader een bittere tegenvaller zijn als het anders zou zijn. Maar zo zal het in de hemel niet zijn, maar bij wijze van spreken. Niet omdat hij zo goed is, maar gedenk des woords tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn ellende en in de druk. Voel. O, dat is zo onuitsprekelijk groot. Daarom, ze hebben het wel eens over verbondsbeschouwingen, maar een kruimeltje beleving van het verbond is meer waard. Dat is meer waard. Want daar wordt uit ervaren, kom, nee, nee. Want het is niet voor niks dat je ellendige moeder en vader, want dat zijn het, dat ze kennis hebben gekregen aan die ene naam onder de hemel gegeven. Dat is niet voor niks. Nee. O, en dat hoop ik dat de Heere, want ja, dat is, kan ik nooit genaamd. Ieder heeft daar zijn eigen gedachten over, hè. Maar wist hij wel dat het voor mij persoonlijk, hoor, wat de prediking betreft, het verblijf, dat korte poosie dan op aarde zijn met alle ellendigheden en gebreken, is dit toch voor mij persoonlijk de ademtocht. De ademtocht. En daar kijk je ook naar uit. Niet voor één, maar er zitten toch meer, zitten toch mensen in de gemeente die verwaardigd worden zijn dood te verkondigen en daarmee te bekennen dat zijn vlees waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drank is. Ja, dan hoop ik dat de Heere dat ook voor u geven mag. Dat je er niet zo mee verenigd ligt voor je eigen ziel. Dat misschien, nou ja, dat er wel 6 van de 7, of 9 van de 10, of 3 van de 4, voor de eeuwige rampzaligheid zijn. Want het zal nog maar een heel klein overblijfseltje zijn. Als het zo ligt, dan praat je wel over een eenzijdig verbond, maar je hebt het toch nog niet gezien. Dan heb je het gezien wetenschappelijk, leerstellig. Maar als je God tot die bebange Abraham ziet naderen, tussen de stukken door, over dat bebloede pad, en je ziet midden in die rook dat er een lichtglans doorvalt, ja, dan krijg je hoop. Dan mag het zien dat je zegt, ja, Heere, het is toch uw eigen woord, nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad, uw zaad. Als maar door. Ja, ik zeg niet dat de lijn niet af kan breken, daar gaat niet om. Daar kom ik niet in, kan ik niet inkomen. Nee, want wij zijn grote doorbrengers, verschrikkelijk. Want die dit evangelie niet gehoorzaam is, die profeet niet hoort, die zal zeker omkomen. Maar dan ga je niet zo per ongeluk verloren. Dan ga je verloren als een verachter van dit eenzijdig verbond God. Zo ga je dan verloren, hoor. Als een verachter van dit verbond. Want het is niet Kuiper die het zegt, of Calvijn, of Luther, of wie dan ook. Zegt de Heere. Zegt de Heere. De verbondsgod. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. Dan word je wel eens makkelijk als dan de mensen zeggen, je kan een tijd hebben dat het je ergert dat je zegt, hè? Die mensen begrijpen er niks van. De een die praat dit en de ander die praat dat. Maar dan word je ook wel eens makkelijk als ze zeggen, dan hoor je het amper of je hoort het wel, maar je moet er in je eigen echt om lachen, want het zegt je niks. Als je de naspraak hoort, ja, die lui die denken zeker dat ze allemaal naar de hemel gaan daar. Ik heb er nooit gehoord dat daar iemand verloren is gegaan, voor eeuwig. Kan nooit goed zijn bij die lui. Dat kan niet. Kan nooit. Er klopt iets niet. Dan denk ik, ja mensen, je hebt gelijk hoor. Er klopt bij ons niet iets niet, maar er klopt niks van. Maar, die eenmaal door een kruimeltje geloof, hoop en liefde, het eeuwige vaderhart de Gods in Christus hoorde kloppen, die grijpen moet en die zeggen, o Heere, alles gaat te gronden, maar u bent toch sterk, houdt u ons alstublieft vast, zodat als vaders, grootvaders, overgrootvaders, straks in de dag der dagen, die al reeds ingegaan zijn in de vreugde des Heeren, die wolk van getuigen, dat ze dan nog, misschien over 10, 20, 100, nou ja, ik weet het helemaal niet, ik denk het niet, maar laten we zeggen over 1000 jaar, dat er dan nog in die uren van de aarde opgezameld mogen worden als uw geslacht dan nog zou leven, uw nageslacht, die hem tegemoet zouden mogen gaan in de lucht. Dat zou wat zijn, onverdiend, wij hebben niks te zeggen. Maar als de Heere zo zijn heerlijk verbond wil verheerlijken, dan zal het verheerlijkt zijn door alles heen, door nood en dood. En niemand zal het kunnen tegenhouden. Al zou er dan nog één zuigelingetje zijn, dat hoe dan ook heet, denk het zelf maar, dan zou God dat dan ingenomen wordt, ingezameld op die laatste dag, is het dan niet eeuwig wonderbaar vervuld, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid toe. O, dat we zulk een God leerden eren, hier in beginsel en straks eeuwig. Amen.